het Duitse Rijk met zijn misdadige regeerders die hun Nederlands nabuurvolk naar het leven stonden, is verslagen.
Welkom bij Clio, een podcast waar verschillende geschiedenisverhalen zullen worden verteld en uitgezocht. Ik ben Kees en heb zelf geschiedenis gestudeerd. De naam van mijn podcast komt van de gelijknamige muze van de geschiedenis uit de Griekse mythologie. Deze eerste aflevering gaat over een aparte vader- en zoonrelatie, compleet met executie. Namelijk die tussen een koning en zijn zoon, Frederik de Grote, de zoon in het verhaal, die natuurlijk toen het trouwens ook gewoon Frederik heette, en zijn vader, Frederik Willem I. Dit verhaal speelt zich af in Pruisen in de jaren 30 van de 18e eeuw, dus zo'n 300 jaar geleden. Maar voordat ik dit verhaal ga vertellen, is het belangrijk om eerst zelf iets van Pruisen te begrijpen. Pruisen is een gebied wat eigenlijk tegenwoordig in Polen ligt, maar het zwaartepunt in de 18e eeuw, dus toen Frederik ook aan de macht was, lag ook in Brandenburg, rondom Berlijn en Potsdam. Wat een andere belangrijke stad was en bekende stad was Königsberg, waar onder andere ook Kant vandaan komt. En Frederik komt uit de Hohenhausen-familie. En ja, ze hebben politieke relaties ook met de Oostenrijkers, want Brandenburg ligt in het Heilige Roomse Rijk. En ja, dat is eigenlijk een soort achtergrond van waar dit verhaal zich afspeelt. Belangrijk in de Hohenhausen-familie was de grootvader van Frederik de Grote, Frederik III en later Frederik I als hij koning in Pruisen wordt. En hij krijgt die koningstitel, wordt eigenlijk ook een soort van gegund door Oostenrijk. En dus die Hohenhausen-familie is op dat moment koning in Pruisen. En die Frederik I, die was als eerste koning, ja, was eigenlijk een sociaal en hoffelijke man. Hield heel erg van van ceremoniële dingen. Hij hield ook van wetenschap en hij gaf graag veel geld uit. Dat was dus de grootvader van Frederik. Maar wie was dan de vader van Frederik? Wie was Frederik Willem I? Frederik Willem I was daarentegen de tegenovergestelde. Hij was een wat meer brute man die niet van cultuur hield. En een mooie anekdote om het brute karakter te schetsen van Frederik Willem zijn kanttekeningen bij regeringsdocumenten. Zo schrijft Frederik Willem bij een voorstel om van Hotzendorf naar Denemarken te sturen als afgezant. Aan de galg met Hotzendorf, wat hij dus ook nog fout schrijft. Dat moet me toch niet worden voorgesteld. Aan de galg ermee. Hij is een hondsvot. Vertel hem dat maar. Dus ja, een vrij harde taal heeft die man. En hij begint vooral ook erg te bezuinigen op het moment dat hij zijn vader opvolgt, dus aan de macht komt. Twee derde van de dienaren aan het hof worden ontslagen. En het hof wordt heel erg uitgekleed en heel sober. En belangrijk voor Frederik Willem was het tabakscollegium. Eigenlijk een soort jaarclub met veel drank en pijptabak. Het ging er daar heel informeel aan toe. De mensen hoefden niet op te staan als Frederik Willem binnenkwam. En het was ook niet echt hiërarchisch. Dus hij kon er meer onder gelijken zijn. Wat er vooral werd gedaan was veel gepraat over jachtverhalen, politieke roddels, nieuwsberichten, noem maar op. Maar ook over belangrijke zaken zoals de geur van vrouwen. En hij hield ook erg van jagen dus. Hij vertelde er niet alleen over, maar hij deed het ook graag. En volgens de documenten schoot Frederik Willem tussen 1717 en 1738 25.066 fasanten. En dat was alleen in Wunterhausen, wat een van zijn jachtverblijven was. Dus hij had er nog meer, dus hij heeft nog meer ook geschoten. En hoewel Frederik Willem zelf niet, hoewel hij zelf vrij gelovig was, vond het echt belangrijk, het geloof en ook de soberheid daarvan. Wel een echte, meer een protestant. Joeg hij niet alleen op fasanten, maar ook op vrouwen. Zo zat hij achter vrouw van Pannewitsch aan. Ja, en in een MeToo-actie avant la lettre pakte Frederik Willem mevrouw van Pannewitsch bij de borsten. En vrouw van Pannewitsch was hier natuurlijk niet van gediend en terecht. En sloeg hem hard in het gezicht, waardoor Frederik Willem zijn neus en mond begon te bloeden. En Frederik Willem die heeft nog zijn hele leven vrouw van Pannewitsch de heks genoemd. Dus hij was ook nogal vrij haatdragend en vergaf niet snel. Nog belangrijk voor Frederik Willem was het leger. Eigenlijk was dat het belangrijkste. Alles stond in het teken van het leger. En dit blijkt ook onder andere uit de volgende woorden naast de militaire begroting. Ik zal mijn strijdkrachten tot 50.000 man uitbreiden. Maar dat hoeft niemand te verontrusten. Want mijn leger is mijn enige vreugde. Dus dit geeft wel aan dat hij dat belangrijk vond. En zijn weinige uitspattingen waren hier ook mee. Zo stak hij zichzelf regelmatig in het uniform van het leger. Als luitenant of kapitein. En zo maakte hij ook een regiment lange soldaten. Die lange kerels. Die hij overal vandaan haalde. En die niet eens echt per se geschikt waren om te vechten. Maar dat vond hij gewoon blijkbaar mooi om te zien. En ja, het leger werd dan ook verdubbeld in zijn regeerperiode. Van 40.000 tot 80.000 man. En dit gebeurde ook deels met gedwongen recrutering. Veel chaos veroorzaakte dit in Pruisen. En daarom veranderde hij het stelsel met een soort dienstplicht. Het kantonale stelsel, mag je weer vergeten. Maar het geeft wel aan dat hij er erg mee bezig was. Naast koning was Frederik Willem ook vader. Dus van Frederik de Grote of Frederik, zoals hij dan nog heet. En hij liet zijn karakter ook zeker doorwerken in de opvoeding van zijn zoon. Op 24 januari 1712 wordt Frederik geboren in Berlijn. En de eerste 6 jaar van zijn leven werd hij opgevoed door Madame de Roucoul en haar dochter. En daarnaast zijn moeder en oudere zussen. En die spraken allemaal Frans. Hij was dus erg Frans opgevoed met vrij feminieme omgeving de eerste 6 jaar. Maar op zijn 7e levensjaar komt daar bruut een einde aan. Hij kreeg 2 legerofficieren toegewezen als nieuwe voogden. Generaal Hertog van Finkenstein en kolonel van Kalkenstein. Ik verzin de namen niet. En van Finkenstein was redelijk saai, maar de tweede werd gezien als dus van Kalkenstein als achterbaks en onverdraaglijk. En dit tweetal werd aangevuld door Jacques Durand de Chandon, die indruk had gemaakt op Frederik Willem bij de belegering van Stralsund. En ja, dus weer militair indruk maakte en daardoor wordt toegewezen. En deze 3 mannen moesten eigenlijk van Frederik een soldaat en een goed christen maken. En wat een mooi beeld geeft is het dagprogramma van Frederik uit 1721. Het is goed om te beseffen dat hij toen nog maar 9 jaar was. Ik ga het hier voorlezen. 5:30. De kroonprins moet opstaan. Hardop bidden. Snel wassen, aankleden en zijn haar doen. 5:45. Alle bedienden en Duan moeten binnenkomen. Meebidden op hun knieën en Duan zal een hoofdstuk uit de Bijbel voorlezen. En of 1 of meer goede gezangen zullen gezongen worden nadat de bedienden zijn vertrokken. Duan zal de Bijbel lezen, uitleggen en discussiëren en passages uit het catechismus herhalen. 7:00 tot 9:00. Geschiedenisles van Duan. 9:00 tot 10:45. Religieuze instructies van Noltenius. 11:00. Na gewassen te hebben met zeep naar de koning. 2:00 tot 3:00. Politieke geografie met Duan. 3:00 tot 4:00. Morele instructies. 4:00 tot 5:00. Brieven schrijven in Duits met Duan met als doel stilistische verbetering. 5:00. Na handen wassen naar koning en met hem rijden. 6:00. Vrije tijd om te doen wat hij wil, zolang het niet tegen Gods wet is. Dus ja, vrij gelovig. Ook wel vrij vol dagprogramma. 6 dagen in de week. Op zondag mocht Frederik dan wel uitslapen tot maar liefst 7:00. En hij moest wel langer de kerkdiensten met zijn vader op zondag doorstaan. Dus het is een vrij zware opvoeding voor een jonge jongen. Maar er was al wel een soort disconnectie met zijn vader. En dit blijkt ook onder andere uit wat Frederik Willem in 1724 schreef. Ik weet wel zeker dat Frederik dus, niet dezelfde voorliefdes heeft als ik. Frederik was dan ook echt vooral geïnteresseerd in filosofie, kunst en muziek. En dit blijkt onder andere ook uit de bibliotheek die hij had aangelegd in 1727, waarmee hij zich in de schuld had gestoken, aangezien hij nog geen toelage kreeg. Hier stonden Locke, Bill en Voltaire in, maar de laatste zou hij nog een uitgebreide briefwisseling ook hebben. En ja, hij leidde eigenlijk een soort dubbel leven. Voor zijn vader gehoorzaam en daarnaast was hij vooral bezig met zijn interesses. Frederik de Willem zal dus ook niet met zijn zuinige geest blij geweest zijn met die schulden. En ja, dat was het de relatie was echt niet goed. Het is ook bekend dat Frederik Willem zijn zoon nooit complimenten gaf. En hij zijn zoon vaak sloeg en vernederde in het openbaar. Zoals bijvoorbeeld toen hij hem dus sloeg, zijn haar eruit trok en hem buiten over het paradeveld liet marcheren, zodat iedereen de vernedering kon zien. Het verhaal gaat zelfs dat Frederik Willem na een afranseling geroepen heeft tegen zijn zoon dat hij zichzelf zou doodschieten als zijn vader hem zo zou aframmen. Ja, niet echt een gezellig dus daar. Toen Frederik de Willem zijn zoon meenam naar het Hof van Saxe, kwam Frederik in aanraking met een andere cultuur, een soort tegenovergesteld Hof van Berlijn. Hij kwam daar aan in Dresden, dus waar het Hof van Saxe toen was. En hier zag hij zijn eerste opera en had hij ook zijn eerste heteroseksuele ervaring. En toen Frederik terugkwam in Berlijn, kreeg hij een depressie en verloor veel gewicht. Dat heeft dus zeker wel indruk gemaakt. Terwijl Frederik Willem juist het totaal tegenovergesteld verblijf heeft ervaren. Hij schreef: met God als getuige heb ik geen plezier gehaald uit het ongoddelijk gedrag op het hof daar. En dat ik zo puur ben als ik naar huis ben gegaan. Nou, hij is dus daarom vertrokken. Frederik die liet niet alles lijdzaam toezien. En in 1728 schreef hij zijn vader een brief waar hij inging tegen de haat van zijn vader. Als antwoord schreef Frederik Willem dat zijn zoon Frederik niet kon paardrijden, schieten, vies was, te lang haar had. Net als in de jaren 60 kritiek van veel ouders. Gaat door in de geschiedenis. En zich gedroeg als een dwaas. Dus ja, niet heel positief. Terwijl zijn jongere broer, August Willem, wel heel erg op zijn vader leek. Zowel in gedrag als uiterlijk. Een soort van spanning daar ook, omdat de troonopvolger dan niet op zijn vader lijkt en het jongere broertje die de troon niet gaat opvolgen wel. Zorgt Frederik Willem ook dat Frederik in de gaten wordt gehouden door in 1729 twee bedienden te instrueren om hem eigenlijk overal waar hij is in de gaten te houden. En dit vooral met nadruk op Frederik zijn onmannelijke gedrag. De relatie bereikt uiteindelijk zijn climax in 1730. Frederik is dan dus 18 jaar oud. En ja, het begint eigenlijk met een politiek dubbelhuwelijk. Frederik zou met prinses Amalia van Engeland trouwen en zijn zus Wilhelmina met de prins van Wales. En ja, dit zette de spanning op het hof in Berlijn op scherp. Want er was druk vanuit de Oostenrijkse Habsburgers om het huwelijk niet door te laten gaan. En die druk werd uitgevoerd op ook diplomaten rond Frederik Willem. En Frederik Willem die bond uiteindelijk in, ook uit angst voor de relatie met de Oostenrijkers. Want ja, Frederik zou dus met iemand van Engeland trouwen en zijn zus met Wils. Dus dat zou een Anglo-Saxisch huwelijk worden, terwijl Oostenrijk natuurlijk zijn banden ook sterk wil houden. Met de Pruisen die op dat moment ook vrij machtig begint te worden in het Heilige Roomse Rijk, waar beide deel van uitmaken. En dat het huwelijk niet doorging was uiteindelijk de druppel voor Frederik. En ja, dit kwam niet per se door het mislopen van het huwelijk. Ik bedoel, hij had Amalia nog nooit gezien, maar meer omdat hij gefrustreerd was door de behandeling van zijn vader. En ja, de vooruitzichten waren ook niet al te best. Zijn vader was nog maar 42 en leek steeds grover te worden. En ja, was nog dus jong en leek ook nog wel lang te duren voordat hij zou overlijden en Frederik zelf de troon over kon nemen. Dus besloot Frederik te gaan vluchten met zijn goede vriend Hans Herman van Katten. En ja, een tijdgenoot noemde hun minnaars van de liefde. En er gaan wel meer geruchten dat Frederik ook zeker wel van mannen hield. Sommige historici zeggen dat de vlucht niet goed gepland was. Want ja, eigenlijk wist Frederik Willem heel snel van de vlucht. En werd Frederik snel opgepakt. Nou, Frederik en Van Katten werden overgebracht naar het Fort Koerstin. Waar hij bruine gevangeniskleren moest dragen. En het kaarsje van Frederik om de Bijbel bij te lezen iedere avond om 7 uur werd gedoofd. Ja, en Frederik werd ondertussen ook onderworpen aan een verhoor met 185 vragen, waar de laatste twee vragen veel duidelijk maken. De ene laatste vraag was, wil hij dat zijn leven gespaard wordt of niet? En de laatste vraag was, wil hij, omdat hij zich door de schending van zijn zelfrespect voor de erfopvolging heeft gedisqualificeerd, zijn leven redden en van de erfopvolging afzien, iets wat door het Heilige Roomse Rijk zal worden bekrachtigd? Ja, de mogelijkheid van een executie was dus aanwezig. En zeker ook voor de vader, dat hij zijn zoon gaat executeren of laat executeren. En ja, het afstand doen van Frederik was ook zeker een optie. Frederik antwoordde dat hij zich beriep op de genade van zijn vader. En dat het leven van hem niet veel waard was, maar dat zijn koninklijke hoogheid zeker niet zo hard voor hem zou zijn. Ja, richtte zich dus ook op de titel en niet op vader. En de koning ondertussen richtte zich om de omgeving van Frederik. Hij droeg op Doris Ritter, wat een 16-jarige koopmansdochter was met wie Frederik geflirt had, met een zweep door de straten te laten jagen door een beul. En Doris Ritter werd opgesloten in Spandau tot 1733. Maar het eerste lot was wel bestemd voor de vriend van Frederik, Hans Herman van Katten. Hij werd eerst veroordeeld tot levenslang, maar Frederik Willem vernietigde dit vonnis. En niet bepaald om het gunstiger te maken, maar bepaalde de doodstraf voor hoogverraad. En ja, die straf was niet al te licht, want het was dat je met gloeiende tangen uit elkaar getrokken zou worden en dat zou gevolgd worden door ophanging. Echter vergevingsgezind als de koning was, bepaalde hij tot dood door onthoofding. Nou ja, dat gebeurde dan op 6 november, 7 uur in de ochtend. En dat gebeurde in Koerstien, waar Frederik nog steeds gevangen zat. En dat zou op de binnenplaats gebeuren. Dus op 7 uur 's ochtends werd Van Katten opgehaald. En hij kwam langs de cel van Frederik. En volgens de predikant die Van Katten begeleidde, Bresser, was er op het allerlaatst nog een korte ontmoeting ook tussen Van Katten en Frederik. Bresser schrijft: eindelijk, na lang en verlangend om zich heen kijken, zag hij, zijn geliefde vriend, zijn koninklijke hoogheid de kroonprins, van een raam van het kasteel, van wie hij met hoffelijke en vriendelijke woorden in het Frans afscheid nam, met niet weinig verdriet. Nou, het was dus het laatste afscheid tussen de twee. En Frederik had vlak daarvoor ook aan zijn vader gesmeed om hem te executeren in plaats van zijn vriend, maar dat mocht niet baten. Frederik werd gedwongen de executies gade te slaan vanuit zijn cel en werd tegen de spijlen van zijn cel geduwd door de bewakers. En uiteindelijk verloor Frederik zijn bewustzijn. Nou ja, Van Katten's lichaam bleef tot 2 uur 's middags op de binnenplaats liggen. Hij werd dus 's ochtends al geëxecuteerd, dus dat ja, en daar kon Frederik hem zien. Dus ja, heel erg fris is dat niet. En ja, hierna nam de woede gelukkig wel van Frederik Willem af. Zijn zoon zou die niet executeren. Hij vroeg zich wel af, ja, wat nu met Frederik? Nou, Frederik nam zelf de houding aan van een schuldige en trouwde om zijn vader tevreden te stellen met de door de Habsburgse gesuggereerde kandidaat Elisabeth Christina van Brunswijk-Beveren. Ja, dit werd natuurlijk uiteindelijk geen gelukkig huwelijk met zo'n geschiedenis. Want ja, Frederik had eigenlijk nauwelijks contact met haar. En toen hij koning werd, verbande hij Elisabeth naar een eigen residentie in Schönhausen. En de beroemde opmerking van Frederik na zijn terugkeer van de oorlog in 1763 zegt eigenlijk alles. Na elkaar al jaren niet gezien te hebben, zei hij tegen zijn vrouw: Madame is dikker geworden. Dat was ook alles wat hij zei. Dus zou ik nu niet meer proberen, maar uiteindelijk ja, werd Frederik zelf dus vergeven door de koning, wat dus ook al blijkt uit dat hij troonopvolger bleef, want hij werd dus koning. En ja, hij mocht ook uiteindelijk gewoon weer in Rijnsburg wonen bij de koning en hij kon weer gewoon een leven gaan leiden. Hij vergaf zijn vader zelf ook in zekere zin wel. En dit blijkt ook uit een brief van 1739 aan Voltaire, met wie hij een uitgebreide briefwisseling had dus. Sinds die tijd heeft de koning, Frederik Willem dus, kosten nog moeite gespaard om zijn heilzame plannen te doen slagen. Hij stelde eerst hele verstandige vorderingen op. En alles wat ik u hier vertel is te danken aan de koning, die niet alleen bevel heeft gegeven tot de plannen, maar die zelf ook de leiding heeft genomen. En toch stellen historici dat de dood van zijn vader Frederik een zekere vrijheid opleverde, want zijn vader gaat in 1740 dood. En ja, wat eigenlijk ook niet gek is met zijn geschiedenis. En ja, uiteindelijk zal Frederik de Grote zelf uitgroeien tot een groot staatsman. En Frederik de Grote genoemd worden. Ja, en ondanks, of misschien juist dankzij zijn opvoeding, we zullen het nooit weten, is Frederik de Grote wel ver gekomen dus. Dit was mijn eerste aflevering van de podcast Clio. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Voor deze podcast is gebruik gemaakt van de briefwisseling met Voltaire. Vrij dik boek. Wel leuk om te lezen. En wat ook een belangrijk werk was, was het IJzeren Koninkrijk van Christopher Clark. Over de geschiedenis van Pruisen, waar Frederik de Grote natuurlijk een grote rol in heeft gespeeld. Frederik the Great van Tim Blenning, een mooie biografie. En ook Frederik the Great van David Fraser. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden en misschien tot de volgende aflevering.